Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hoi, mensen in de overgang, mensen die te maken hebben met iemand die in de overgang zit en mensen die de overgang wel eens zien lopen van een afstandje. Je luistert naar Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 103.
103. En vandaag gaan we het hebben over, zoals Nidia al heel subtiel liet vallen in de intro, de overgang. En dat doen we met journalist Meluska Meulens. Zij presenteert De Nacht is Zwart bij Radio Zwart, schrijft columns en kinderboeken. En lange tijd, van 2003 tot 2015, was ze het gezicht van het NOS Jeugdjournaal. Welkom Meluska.
Hi.
Hallo.
Hallo. Ja, ik moet het toch ook even zeggen, want Marilotte is geen Wie is de Mol-kijker. En
nope,
ik wel.
Nee, niet echt.
En jij bent een van de meest legendary mollen die ooit in de geschiedenis van Wie is de Mol hebben gemold. En wat ik me dan toch afvraag is, heb jij stiekem een beetje gebruik gemaakt van seksisme / racisme tijdens jouw mol-tijd?
Ja. Nou, ik heb het niet bewust gedaan.
Oké. Okay.
Maar ik heb wel gebruik gemaakt van die situatie, hè, dat is er. En ik weet ook niet eens of de andere mensen dat expres hebben gedaan. Maar in ieder geval deed ik me heel erg dom voor.
Ja.
Maar tegelijkertijd liet ik ook vaak genoeg, als de camera's niet aan het draaien waren, vallen dat ik het Atheneum had gedaan.
En journalist bent.
Journalist, ja. Ben. Ja. En een streber was, dus altijd hele hoge cijfers haalde. Dus perfectionist. En dat werd op de een of andere manier toch niet opgepikt.
Ja,
dus
ja, ja.
Waar ik wel gebruik van heb gemaakt is dat mensen dus kennelijk, als ze eenmaal een idee van je hebben, en dat hebben ze al heel snel,
ja,
meteen,
ja,
dat ze dat niet loslaten, wat je ook voor andere signalen krijgt.
Ja, want het is dus niet zo dat jij buiten het filmen om ook zo, ik weet niks, zo liep jij niet rond.
Nee, buiten het filmen om dacht ik juist zo van, oeh, ik moet oppassen, want ze gaan het merken. Omdat ik heel erg teruggetrokken was en ik was vaak moe. Ik was, nou ja, nog niet zo heel oud. Ik was 32 of zo, maar ik bleek achteraf toen al zwanger te zijn.
Oh ja.
Van mijn dochter, dus ik was heel vaak moe. En dan als zij gingen stappen of wat gingen drinken, dan ging ik gewoon alvast slapen. En dus ik dacht van, oh, ik moet wel oppassen dat ze niet denken van, oeh, waarom is die zo vaak,
ja, waarom
alleen?
Oh ja.
Maar toch, dat heeft allemaal niet bijgedragen aan het idee dat ik misschien wel eens de mol zou kunnen zijn.
Ja. Oh. Nou, heel leuk inkijkje, dank je wel.
Misschien ga ik dan het oude dat seizoen wel kijken, of kan dat niet?
Het is vrij legendarisch seizoen.
Ja, ja, volgens mij staat die ook op YouTube en zo.
Ik denk het wel, ja.
Misschien zwengel ik die dan wel aan.
2006, lang geleden.
Ja. Yeah. Ja, want dat kleintje waar ik dus zwanger van was, die is dus nu 16.
Nou, hier.
Wow, okay, ja, dat is lang geleden. Ja. Oké, okay, nou, straks hebben we het over de overgang. Maar nu eerst deze soepele overgang naar de rubriek De Feminist in.
Hey. Nou, lekker hoor, Marilotte.
Ja, ja. Niet, hoe ging jij het deze keer?
Oké, okay, ik heb een vriendin die heeft een relatie met een man. En zij houdt wel van zoenen met vrouwen. En dat zou ze eigenlijk dus wel willen doen als ze een keer 's avonds uitgaat. Maar dat mag niet van hem, want hij neemt een relatie tussen twee vrouwen, of zoenende vrouwen, of seksende vrouwen, net zo serieus als een relatie tussen een man en een vrouw.
Zet.
Dat vind ik dus jammer. En dat is heel erg voor mij.
Ja.
Maar ik had het heel fijn gevonden als hij een ouderwetse man was geweest die zoiets had van, nou, maar dat telt niet, dus doe dat maar. Want dan had zij dat lekker kunnen doen.
Ja, ja.
Met jou?
Nou, niet met mij. Niet per se met mij. Nee. Maar ik vind het gewoon heel leuk als ze daarmee, als ze dat doet en als ze daarmee bezig is en als ze daar plezier uit haalt. Niet dat ik vind dat iedereen dat moet doen, maar omdat zij aangeeft van, dat zou ik wel willen. En dan vind ik het dus heel jammer dat hij zegt, nee, want we hebben een gesloten relatie. Het maakt voor mij niet uit of je met een man, een vrouw, een non-binair persoon. Maakt voor mij niet uit. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon heel goed van hem.
Ja, hartstikke feministische man.
Ja, dus een feminissertje van mij.
Ja.
Oh wel.
Ja.
Marilot?
Ik heb rijles, zoals iedereen inmiddels wel weet, denk ik. En elke week dan zit ik een uur met mijn rijinstructeur in de auto. Dat is hartstikke leuk. Als ik niet in totale paniek ben, dan kan ik ook wel praten over koetjes en kalfjes en zo. En nou ja, zij leert mij rijden en ik leer haar soms dingen zoals wat validisme is of wat validistisch taalgebruik is. Vooral eigenlijk, of niet vooral, want ik vind het sowieso belangrijk dat mensen het weten, maar het is wel mijn bedoeling dat we ooit een keer in de bonus podcast komt vertellen over mijn rijskills en mijn rijbewijs. En dan kan ik niet hebben dat zij de hele tijd validistisch taalgebruik zegt en dat ik dan moet zeggen, dat is validistisch. Dus ik dacht, ik begin nu vast. Ik zat weer in de auto laatst met haar en ik was aan het rijden en ik was een beetje zo gepassioneerde verhaal aan het afsteken. En ik schrok ergens van op de weg. En toen riep ik dus zelf een heel validistisch woord.
Oh,
en toen tikte zij mij op de vingers.
Oh.
Dat is heel leuk.
Ja, dat vind ik dus ook.
Moet
dat
goed. Haar.
Ja, dus go rijinstructeur.
Ja, en, goed opgevoed. Ja,
lekker gewerkt.
Je ware ik kon boven hè, op zo'n moment. Ja, of, je ware ik. Misschien moet ik zeggen de ik.
Ongefilterde
ik. Je oer.
Ja, je eerste hoe je het vroeger deed, zeg maar. En dan opeens zeg je iets waarvan je dacht, oh, maar dat zeg ik echt, dat zeg ik helemaal nooit. Dat heb ik al lang geleerd dat ik dat niet hoor.
Want er zit gewoon nu zo'n filter overheen, zeg maar. Van je weet gewoon, het gaat eventjes door zo'n moment van, zeg ik dit woord, deze woorden? Nee, dat zeg ik niet, dus dan zeg je het niet. Maar dat is helemaal weg als je even in paniek bent. Ja. Dus dat gebeurde. Ja. En Miluska?
Ja, ik kan eigenlijk niet kiezen, want ik ga zo vaak de feminist in.
De feminist in,
ja. Weet je, ik heb een opgroeiende dochter, ze is dus 16. En dan soms frustreert het me dat ze zich heel sexy kleedt. En daar ook foto's van maakt en dat op Instagram zet. En dan ga ik met haar die discussie aan. En dan zegt zij van, ja, maar mama, het is voor mij. Ik doe dat helemaal niet om sexy te zijn. En het is niet mijn probleem dat mensen dat seksualiseren.
Oké.
Okay.
Oh, maar het is ook moeilijk, snap ik.
Hartstikke moeilijk. Ja. Maar goed, dus ik doe heel erg mijn best om daar steeds op meer of beter mee om te gaan. Ja. Maar wat het laatste gebeurd is dat ik jullie deden daar ook aan mee aan de organisatie, met een hele club, hele toffe lijven op een foto stond als alternatief voor de Linda cover.
Ja. Mm-hmm.
En toen stonden we daar allemaal in onze blote borsten. En er werd geschoven en geposeerd van wie moet waar komen te staan. En op een gegeven moment moest ik helemaal achterin of juist helemaal voorin, dat weet ik niet meer. En toen zei ik, nou, de enige vrouw met een baar, de enige vrouw hier zonder baarmoeder, die moet weer. En toen dacht ik, oh nee, het hele idee is juist dat we hier niet alleen maar vrouwen met of zonder een baarmoeder
neerzetten. Ja.
En ik weet helemaal niet wat al deze mensen wel of niet in hun buik hebben.
En daar gaat het ook helemaal niet om.
Nee! Maar dat zat bij mij nog zo hoog dat ik heb 5 maanden geleden een hysterectomie gehad. En dat speelt bij mij nog heel erg van vrouw en baarmoeder.
Ja. Dat je maar, met elkaar verbindt heel erg.
Ja. Maar, en toen, wat heel ongemakkelijk was, want toen hoorde ik het mezelf denken. Toen dacht ik, oh shit. Maar ik bedoel natuurlijk.
Ja, dit is ook herkenbaar. Maar
het werd heel, heel lelijk en heel stom.
Maar ook dat is zo.
Toen stierf het weg zo.
En toch heb je dan nu ook weer de guts om het hier dan toch nog even te vertellen.
Ja,
ja, want
je kan ook denken, ik heb het er nooit meer over. En dat
nee,
is ook
want ik
goed.
Wil juist. Weet je, elke dag is er weer één om die taal. Die taal is zo belangrijk om daar verbetering in aan te brengen en een stapje te zetten en het beter te doen.
Zo is dat. Ja, klopt. Helemaal
eens. Tijd voor post.
Tijd voor post.
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 Komt-ie. Hi. Ik luister vanaf het buitenland. Ik ben erg fan. En heb het regelmatig over El Mooi Podcast Hollandes. Mijn Nederlandse podcast. Met mijn Catalaanse vriendinnen. Ook heel leuk om zo van Nederlands te horen trouwens. Ik blijf via jullie een beetje op de hoogte van nieuw taalgebruik. Wink. Zeker Heerlijk de Peerly of zo.
Ja, de jonge mensentaal die Marilotte
ik beheerst. Ik uitkraam.
Ja.
Okay. Na het luisteren van jullie podcast met Stephanie Laurier over stoppen met alcohol, wilde ik jullie erop attenderen dat jullie, als het gaat om alcohol en alcoholisme, een gendergerelateerd alcoholcultuur dingetje hebben laten liggen. Namelijk wine mom culture. Er zijn enorm veel wine mom memes en er wordt ook flink op het concept losgemarketeerd. En dus waarschijnlijk verdiend. Het idee is dat mom juice, tussen aanhalingstekens, en dan wijn dus, de zelfzorg is voor zorgende vrouwtjes. Toen ik zwanger was, begon het met, neem toch een slokje, dat deed ik ook gewoon. Toen ik bevallen was, was het, eindelijk kun je weer drinken. Met kleine kinderen merk ik dat moeders van school graag bij elkaar komen om dit wine mom gebeuren te doen. Ik drink wel alcohol en ik was ook blij dat ik weer een glaasje wijn kon drinken na mijn bevalling. Maar dat iedereen zo graag wil dat je drinkt en dat ik door te baren ongevraagd bij een groep hoor met dit rare alcoholcultuurtje, vind ik erg naar. Het voelt dwingend...
Raar.
Raar. Ja. Het voelt dwingend en ongezond. Het hele genre is trouwens ook heel fout. Als in deze memes of grapjes mannen voorkomen, dan zijn het diegenen waarover geklaagd wordt tijdens de mom juice momenten. Ze zijn dom, onbehulpzaam en onhandig. En de oplossing is uiteraard niet gelijkwaardigheid, maar wijn. Het beeld van de vrouw wordt vaak als hysterisch geschetst. Hun problemen dus onbelangrijk genoeg om opgelost te worden door middel van een glas wijn. Kinderen, baby's, worden als schuldigen van drinkgedrag aangewezen, inclusief lollige rompers. Uiteraard is alles in deze hoek dan ook nog eens ontzettend wit, hetero en binair. Dus, dat wilde ik even laten weten. Ik weet niet of jullie dit concept kennen. Veel liefs, Sterre.
Ja, ik ken het concept zeker wel. Ja.
Want ik denk ook, maar niet het woord mom juice.
Nee, precies.
Nee, ik kende het woord mom juice ook niet. Maar ik weet wel, toen ik zwanger was, zeker de eerste zwangerschap, dat ik ook dacht van, oh, wanneer mag ik weer? Wanneer kan ik weer? Ik heb niet gedronken tijdens, omdat ik, nou ja, dat schuldgevoel, dat wilde ik mezelf ook niet aandoen. Mm-hmm. Van je weet nooit wat er dan kan gebeuren, maar wel na het borstvoeden. Dus ik heb een jaar borstvoeding gegeven, dat ik wel meteen zo aanviel.
Let's go!
Op, weet ik, glas, ik weet niet eens meer wat het was, shortjes. Als er maar alcohol in zat. Ja.
Het glas Pinot.
Maar dat, weet je wel, dat hele idee dat je als moeder heus wel een wijntje verdiend hebt na een lange, zware dag met de kinderen. Het is eigenlijk heel lelijk, want maar wat je ermee zegt is dat die kinderen gewoon zo dramatisch vervelend zijn.
Ja.
Zo moeilijk in de omgang. Je zoveel vreugde uit het leven. Weet je, alle energie uit je zuigen. Dat je echt alcohol nodig hebt om daarvan bij te komen.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk heel belachelijk.
Ja, maar en als het zo zou zijn, dat het dus alle energie uit je zuigt en zo, dan is dat eigenlijk iets heel groots. Waar je, wat ook Sterre schrijft, hun problemen dus onbelangrijk genoeg om opgelost te worden door middel van een glas wijn. Terwijl als dat echt jouw beleving is van moederschap of ouderschap, dan
is dat therapie waardig.
Ja,
dan is
of een coach die misschien kan helpen met de opvoeding, of inderdaad de ongelijkwaardige taakverdeling in huis. Dus daar moet dan echt naar gekeken worden in plaats van met z'n allen van dit hoort er nou helemaal bij. Ik doe alles in huis. Ik ben de manager. Ik moet daar dan ook verschonen.
En daar dus ook zo lollig over doen. Ja. En dan ik ging het dus eventjes googlen en er wordt inderdaad op losgemarketeerd, want je hebt er festivals van en dan is de quote zeg maar baby on the hips, wine on the lips. En je hebt glazen en meeneembekers met mommy juice erop en t-shirt met Prosecco made me do it. En het is zeg maar, het is best wel, er wordt dan dus heel grappig over gedaan. Terwijl als dit inderdaad zo wijd verspreid is, dat mensen, dat ouders, moeders in dit geval, wijn nodig hebben om hun leven door te komen, dan is dat toch ook een taak voor de maatschappij om te zorgen dat deze groep ondersteund wordt als ze blijkbaar massaal naar de wijn grijpen.
Ja. Maar ook de beeldvorming, hè? Want als er in films en series Dit idee wordt gespeeld. Dat heb je in die hele populaire, wat is het ook weer, The Girl in the Window of zo, of The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.
Ja.
En daar zijn ook allemaal parodieën op gemaakt en heel veel memes van die vrouw die heeft dan hele volle glazen.
Ja, zo
rij.
Mega, ja.
En dat is altijd een beetje een wat sneuje vrouw die problemen heeft of die haar problemen wil wegdrinken en in een depressie zit. Of ze heeft net iemand verloren, een kind verloren, maar dat drinkt ze dan weg met wijn en zo. Maar als mannen drinken in films, dan is het altijd een beetje ruig, een beetje stoer. Ze drinken dan ook geen wijn, maar bier of whisky.
Ja.
Of whisky met bier, weet je wel, naast elkaar, een kopstoot of zo. En of wodka, iets stoers. En dat hele idee van dat vrouwen hun problemen wegdrinken en dat mannen zichzelf een hogere status aanmeten met alcohol.
Ja. Bij mannen is het juist eigenlijk om te heel vieren slecht. Of zo. En bij vrouwen is het echt, ach, arm ding, drink maar een glas wijn, dan kom je er wel weer op.
Figuur. Ja. Wel. Alcohol, nou ja, het is niet voor niks die slogan, maakt meer kapot dan je lief is, maar alcohol versterkt alle vervelende gevoelens die je zou kunnen hebben van depressie of moeilijk te veel werk aan je hoofd hebben, te veel met de kinderen te doen. Dat wordt alleen maar erger als je drinkt. Dus het slaat ook nergens
op. En de overgang wordt er zwaarder van. Maar daar komen we zo.
Ook een goede overgang naar de overgang.
Sorry, maar dat is een hilarisch grap, hoor.
Ik merk het.
We moeten het even hebben over de overgang. En dat doen we samen met Miluska, die er zelf al een aantal jaar in zit. En zij is bij lange na niet de enige, want naar schatting zijn er in Nederland nu op dit moment zo'n 1,5 miljoen mensen in de overgang. Nou, 20% van deze groep vliegt er vrij moeiteloos doorheen. Maar voor 80% is het meer een struggle. En dan van die 80% heb je weer 1/3 die echt zware, heftige klachten ondervindt. Dus dat is echt wel een aanzienlijke groep in Nederland die ermee te maken heeft. Nou, je leven kan er zomaar ineens van op de kop komen te staan. En toch is het een onderwerp waar we niet per se veel van afweten. Waar niet heel veel over gesproken wordt. Kan je bijvoorbeeld op je werk makkelijk aangeven van, nou, dit is aan de hand, ik loop er tegenaan, want de overgang, er worden ook nogal veel grappen over gemaakt. Dat kan, denken wij, veel beter. Ja. En we hopen dat dit gesprek een soort kleine stap richting een beetje beter is.
Ja, en mocht je nou luisteren en denken, ja, dit is echt een ver van mijn bedshow, bijvoorbeeld omdat je nog jong bent en je hebt er nog niet mee te maken, of omdat de overgang niet iets is waar jij doorheen hoeft met je lijf, blijf vooral luisteren.
Ja.
Ga niet weg, want ongetwijfeld zijn er mensen om je heen die er wel mee te maken hebben. En hoe meer kennis en begrip, hoe fijner.
Ja.
En ik dacht, misschien moeten we...
Ja, en het is ook zo dat, dat is ook helemaal niet heel erg bekend, maar ook mensen zonder baarmoeder hebben een periode dat je een soort overgang zou kunnen noemen.
Ja, peripauze.
Want, of penopauze.
Penopauze.
Want je hormoonhuishouding verandert.
Ja.
En zoals bij pubers in de puberteit de hormoonhuishouding verandert en ze gewoon rondrazende hormonen hebben en zo. Maar dat uitzicht bij het ene lijf ander dan bij het andere lijf. Zo is dat ook met die overgang naar een andere hormonale fase bij volwassenen.
Ja, dus we hebben er gewoon eigenlijk allemaal mee te maken.
Iedereen
met die
heeft
hormonale
mee te
fases,
precies.
Met een overgang.
Ja.
In welke vorm dan ook. En we gaan het dus nu eventjes hebben over, nou ja, de overgang. En ik dacht, het is goed, want je komt wel veel termen tegen, om die termen eventjes op een rijtje te zetten, zodat je weet wat betekent als die woorden vallen. Je hebt bijvoorbeeld de term de menopauze. En de menopauze duurt eigenlijk maar een dag of een paar dagen, want het is namelijk je laatste menstruatie. En je weet dus ook pas achteraf, en dat is vaak na een jaar of zo, zeker dat iets je laatste menstruatie was. En dan kun je zeggen, nou, die menstruatie van toen, dat was mijn laatste, dat was mijn menopauze.
Ja.
Dan heb je de periode voorafgaand aan de menopauze, dat is de perimenopauze. Je hebt de periode na de menopauze, dat is de postmenopauze. En de overgang zelf is dus een soort van paraplu-term, de overkoepelende periode. Zeg maar de hele periode vanaf de eerste tekenen dat de cyclus gaat verouderen tot het moment dat het evenwicht in het lichaam weer hersteld is.
Ja. En dat is dus niet zo dat ik ben in de overgang, dus ik word nu niet meer ongesteld. Dat kan je dus eigenlijk niet zeggen. Je kan wel zeggen, ik heb mijn menopauze gehad en dus word ik nu niet meer ongesteld. Ja. Dus er is veel verwarring over die termen. En dan ook nog heel even kort wat cijfers. Gemiddeld, dit is gemiddeld, dus het gaat niet per se over jou luisteraar, maar gemiddeld beginnen de overgangsklachten rond de 45 à 47 jaar. En de menopauze, dus de laatste menstruatie, ligt gemiddeld op 51. En overgangsklachten, die kunnen zo'n 2 jaar, maar ook wel 10 jaar of zelfs nog langer duren. Ook iets waarvan luisteraars bij ons aangaven, ik had geen idee, ik dacht dat duurt een maandje, tot mijn moeder de overgang in ging en opeens... Zie je hoe lang dat kan duren. Miluska, vertel de overgang. Jij zit erin.
Ja, en voor mij was het dus ook pas nadat ik er al in zat, dat ik al die dingen ontdekte en leerde. Want op de een of andere manier ben je als jongere kind wel al lang van tevoren bezig met het moment dat gaat komen dat je gaat menstrueren.
Ja.
Daar bereid je op voor. Je kijkt er of naar uit, of je kijkt er een beetje angstig naar uit. Maar in ieder geval, je bent er wel mee bezig. Alleen met die menopauze, ja, wel eens iets over gehoord. Maar helemaal niks over opgezocht. Weet je wel, van wat is dat dan? Of hoe gaat dat dan? En dus ik zat er ineens in. En de klachten begonnen al, maar ik ging ze eerst op allerlei andere plekken zoeken.
Ja.
Ook omdat de huisarts er niet mee kwam. En
dus zeg maar, jij ging met je klachten naar de huisarts en de overgang werd niet genoemd als iets, maar andere.
Nee. Ik was ook wel heel jong, hè. Bij mij was het zo 2, 43 dat ik klachten begon te krijgen.
Ja.
En dan staan ze niet meteen klaar met de overgangsboek.
En wat voor klachten moet ik dan aan denken?
Ja.
Ja, het begon ermee dat ik ineens veel somberder werd. Ik ben van nature niet de meeste feestelijk persoon. Ik ben altijd al veel aan het nadenken en een beetje aan het piekeren. Een tobber. Maar toen werd het wel veel erger. En ik kreeg ontzettende emotionele schommelingen.
En had je dat ook bijvoorbeeld binnen je cyclus al? Dus bijvoorbeeld PMS, voordat je opstelde, dat je dan al heel...
Ja.
Dat had je toen ook al. Okay,
precies. En ik werd ook steeds onregelmatiger. Dus ik dacht ook dat dat met elkaar te maken had. Dus dat het gewoon een versnelde, of hoe zeg je dat? Dat ik veel vaker PMS had.
Ja.
Omdat ik dus in mijn gemoed zo schommelde en echt ontzettend kwaad kon worden uit het niks. En nou ja, maar dat zijn niet de dingen die ik... waardoor ik meteen denk aan menopauze of aan overgang.
Nee, want de meeste mensen denken opvliegers. En dat is een beetje eigenlijk het enige wat mensen echt wel weten.
Ja. Maar het onregelmatig ongesteld worden, was dat ook voor je huisarts niet een teken?
Nee, niet meteen, omdat ik dus altijd al wel
onregelmatig
was.
Ja, je had niet een regelmatige cyclus per se.
Nee.
Okay,
maar het werd nu wel, weet je wel, op een gegeven moment was het gewoon alles tussen de 9 en de 60 dagen. Wat er
geen
verschillen.
Geen pijl op te trekken.
Nee, geen pijl op te trekken. Heel erg onhandig. En ze hebben wel onderzoeken gedaan. Dus in eerste instantie kwam ik uit op ADHD. Dat vind ik fijn, omdat ik weet dat ik ADHD heb.
Ja.
Maar we kwamen ook uit op vleesbomen. Had ik altijd al, maar die waren heel erg gaan groeien. Want die groeien lekker op die ongesteldheidshormonen.
Ja.
En die kwamen vaker voor.
Ja,
dus
als je om de 9 dagen opeens gesteld wordt, dan heb je de hele tijd. Ja.
Dus we zijn wel al onderzoekende op heel veel dingen gekomen. Maar op een gegeven moment, ik was al aan de pil gegaan. En ik was al aan de ADHD-medicatie gegaan. En ik was al in therapie gegaan voor die sombere buien. En het hield maar niet op. Mm. En het ging maar door. En ik ging vitamine B12 bij slikken, omdat ik in een documentaire onderzocht had wat ik voor tekorten had door mijn veganistische levensstijl. En het
je
hield
zat
gewoon maar niet
bovenop. Je had alles eigenlijk al. Ja.
En het bleef gewoon maar doorgaan. En totdat ik op een gegeven moment, in dat was in 2016 of zo, zei van nou, en nu wil ik opnieuw onderzocht worden en op menopauze.
Want je kwam zelf met dat idee dat het zou kunnen zijn.
Dus ik zei van nou, ik wil opnieuw naar het ziekenhuis. Ik wil naar een gynaecoloog. Niet meer naar een man. Want dat is me gewoon echt totaal niet bevallen. Dat vind ik ook heel raar. Ik snap ook niet waarom het zo lang zo is geweest dat vooral mannen gynaecoloog waren.
Ja.
Ja, nee, puntje, ja. Puntje, puntje,
puntje. Ja, cisgender mannen heb ik dan ook nog. Ik denk van why? Maar goed, dat was nou eenmaal zo. En ik zei van nee, ik wil geen man. Desnoods heel lang op de wachtlijst, maar ik wil gewoon naar een vrouw. Kreeg ik gelukkig een hele fijne vrouw. Hele jonge vrouw, toevallig ook uit Curaçao. En die somde alles bij elkaar op, deed bloedonderzoek en zei tegen mij van ja, maar je zit gewoon in de perimenopauze. Ja. Ik zo, in de peri wat?
Wat is dat?
Ja.
Ja. Nou, zijn ze perimenopauze. En van haar heb ik dus een heleboel geleerd. Ook boeken aangeraden gekregen. Francine Ome had toevallig net een boek geschreven over de menopauze. En daardoor kwam ik er dus achter dat al die vage klachten, als je die allemaal bij elkaar optelt, dan weet je dus gewoon dat je in die fase zit. Ja. En met die met dat bloedonderzoek erbij was het gewoon echt zo klaar als een klontje.
Ja. En hoe voelde je opluchting of dat je dacht, jemig, nu al de overgang? Zeg maar, welke gevoelens had je erbij?
Ja. Nou, ik vond het wel fijn. Ik vond het sowieso fijn om te weten waar het allemaal door kwam. Want mijn menstruatie was zo erg, zo heftig geworden. Gewoon, weet je, twee tampons steek op een gegeven moment in. En dat was
tegelijk.
Oh,
wow. Ja. Dat eigenlijk al niet.
En maandverband.
Ja. Ja.
Omdat ik gewoon op alle momenten doorlekte.
Ja.
Het was zoveel en zo onregelmatig. En het deed zo'n pijn. Dus het was gewoon fijn om te weten van, oh, wacht even. Dat was
het. Dit is het, ja.
Ja. En daardoor voelde ik ook minder schaamte om het heel voorzichtig met vriendinnen te gaan bespreken. En wat bleek, er waren meer mensen om mij heen die een hele beroerde ongesteldheid doormaakten.
Ja.
Echt gewoon heel bloederig en explosief. En gewoon echt niet fijn. En ook niet handig. Want wat kan je nog doen als je de hele tijd door bang moet zijn dat je kleren onderkomen?
Ja, want dan ga je het liefst gewoon 24/7 op de wc zitten. Ja. En je het huis niet verlaten. Ja. Ja.
En zij hadden ook nog niet zozeer door van dit zou de overgang kunnen zijn.
Nee, dat was dus op het moment dat ik daar al die onderzoeken naar deed en dat te horen kreeg, toen kon ik dat ook tegen hen zeggen van, nou,
ja.
Ik zou het maar eens even gaan laten onderzoeken.
Ja. En had jij het er bijvoorbeeld binnen je familie wel eens over gehad? Want dus ze zeggen dus van trends zetten zich binnen je familie voor. Dus hoe jouw ouder, je moeder of je ouder ongesteld is, in de overgang is, dat gaat iets zeggen over hoe jij het waarschijnlijk gaat ervaren.
Ja. Nou, dat geldt wel voor de menstruatie. Want mijn moeder was heel vroeg en ik was ook heel vroeg. Want ik was 10 toen ik voor het eerst ongesteld werd. Mm. Dus ik vond het ook niet zo heel raar dat ik heel vroeg in die overgangsperiode kwam. Wel vervelend dat je dan het vooruitzicht hebt dat het dan nog heel lang gaat duren. Maar kan gaan duren. Maar ik had niet zoveel aan de kennis van mijn moeder. Want die had net als ik ook heel jong een hysterectomie gehad. Ik heb 5 maanden geleden het grootste deel van mijn baarmoeder laten verwijderen. En mijn moeder die had dat ook rond diezelfde leeftijd. Toen was zij 38.
Ja. Oh, dus zij heeft de overgang daar in die zin niet meegemaakt. Of tenminste, zij had dan sowieso andere klachten of andere verschijnselen dan jij.
Ja, nee, mijn moeder die was dus wel jong dat ze ongesteld werd, maar niet zo jong dat ze op de 38ste al in de overgang was.
Nee precies.
Dus toen bij haar de baarmoeder werd verwijderd, kwam ze meteen acuut in de menopauze.
Ja.
Ja.
Omdat ze niet meer ongesteld werd. En bij haar was het ook volledig verwijderd. En bij mij is de baarmoedermond nog blijven zitten. Dus ik had misschien nog wel, misschien kan dat ook nog, ongesteld kunnen worden. Mm. Maar dat is dan heel weinig.
Ja.
En bij mijn moeder was het gewoon meteen afgelopen.
Ja. Dus die kennis kon je niet van haar overnemen.
Nee, en toch toen ik dus die baarmoederverwijdering had, toen was ik opnieuw weer een beetje verdrietig. Want dat was ik ook toen ik hoorde van de overgang. Ik was wel opgelucht, maar ik was ook een beetje verdrietig. Omdat ik dacht van, oh, het gaat wel heel hard nu.
Ja, ja. En wat, ja. Wat specifiek gaat er dan hard? Wat
nou,
je vindt?
Het ouder worden. Ik vind ouder worden niet erg. Ik heb ook wel mazzel dat ik me ook nog gewoon heel jong voel. En ook wel jong eruit zie. Maar
hoe oud ben je nu?
49. Ja. En ik vind ouder worden dus niet erg, maar gewoon het idee dat het leven voorbij gaat, weet je wel, dat het allemaal eindig is, dat komt dan wel heel erg in your face.
Ja, kan me hier heel erg in vinden.
Ja,
het is ook soort, ja. Een soort afscheid nemen ook van op een bepaalde manier van wie je was of hoe je het leven kende. En dan moet je weer iets nieuws ontdekken.
Ja. En het idee dat je dus gewoon moeilijker of niet meer zwanger kan worden. Want ik heb 2 gezonde kinderen waar ik heel erg dol op ben. En die zijn super leuk en zo. En ik weet ook wel dat je na een bepaalde leeftijd het gewoon echt niet moet doen. Ook voor jezelf niet, maar ook voor die kinderen niet. Om nog meer kinderen te krijgen. Plus, ik was voor de 2e keer gescheiden. Dus dat zat er echt gewoon niet in dat ik nog kinderen ging krijgen op deze leeftijd. En toch vond ik het jammer dat het gewoon echt niet meer kon.
Ja, ja, precies. Ja.
En dus je hebt altijd nog een soort van dat flintertje van, nou, misschien.
Misschien ooit, je weet nooit. Ja. Madonna was ook 50.
Ja, precies. Ja. En ik heb, wij hebben eigenlijk allebei onze moeders
gisteren gebeld
naar aanleiding van
vooral
de informatie over als je weet hoe je nou, in ons geval onze moeders de overgang hebben doorgemaakt, hoe dat dan gaat.
Kan ik echt iedereen aanraden als je een ouder hebt die de overgang heeft meegemaakt en die er nog is, vraag het alsjeblieft.
Dat was ook echt heel leuk. Ik had ook echt een leuk bondingsmomentje met mijn moeder. En
dat vind ik al leuk dat het hierdoor gekomen is dat jullie die gesprekken hebben gehad. Want ik heb dat gewoon wel meteen met mijn kinderen
heel goed
besproken.
Ja.
Om ze gewoon ook ervan bewust te maken. Ik heb 1 zoon en 1 dochter. Maar ook voor hem is het belangrijk om te weten dat
absoluut.
Je daar als vrouw doorheen gaat. Want hij is, zoals het nu nog eruit ziet, heteroseksueel. Dus hij zal er mee te maken krijgen. Maar sowieso heeft hij een zus en een moeder.
Ja.
Dus en ook wel in de toekomst zich daar al van bewust is.
Collega's.
Ja, en wij,
weet je wel.
En wij lopen dit ook altijd te roepen over menstruatie. Van er zijn zoveel mensen die met menstruatie te maken hebben. Je moet er wel alles over weten. En iedereen moet gewoon kennis en bewust zijn en zo. En het voor de overgang geldt hetzelfde natuurlijk. Ja. Er hebben gewoon heel erg veel mensen mee te maken.
Ja.
Nou, en ik sprak mijn moeder dus. En ik had van tevoren even bedacht, wat heb ik nou meegekregen van de overgang? Nou, vooral de opvliegers. Ik weet ook wel dat mijn zusje en ik daar vroeger grapjes over maakten als zij dan dat had. Want dan werd ze opeens zo heel rood. En dan was het opeens, poeh, ik heb een opvlieger.
Ja.
En zo herinnerde zij zich het ook. Ik heb vooral last gehad van, of last. Ik had opvliegers en stemmingswisselingen. Maar ze deed er eerlijk gezegd wel heel, hoe noem je dat?
Nonchalant over.
Maar toen vertelde ze dus wel, want ik vroeg, heb jij er met jouw moeder over gepraat? Dat had ze dus niet per se. Maar mijn oma heeft er dus heel veel last van gehad. Als in echt psychosomatische klachten, onverklaarbare pijnen. Die niet lichamelijk, hoe noem je dat, aanwijsbaar waren. En op een gegeven moment, omdat oma de hele tijd van alles had, werd ze doorgestuurd naar een specialist, waarvan ze er pas toen ze op de gesloten afdeling bij de psychiater, ze werd niet opgenomen, maar ze moest daar naar op consult, achterkwam dat dat dus een psychiater was. En eigenlijk gewoon heel, heel, heel tragisch, want ze werd gewoon niet begrepen. En de huisarts waar zij kwam, kon er ook niks mee. Dat was gewoon een oude, witte, cishet man die daar helemaal niet over kon praten met haar.
En ook die was er ook nog niet.
Nee, die link ook pas laat legde, of misschien niet legde, weet ik niet. Want uiteindelijk is de link wel gelegd. En het is heel, heel zwaar geweest voor mijn opa en oma, allebei. En uiteindelijk heeft mijn oma vooral heel erg veel steun gehaald uit de videogroep. Vrouwen in de overganggroep.
Oh.
En lotgenotencontact.
Yeah.
En daar heeft ze heel, daar, want er was dus ook veel schaamte. Er werd dus ook niet met bijvoorbeeld met mijn moeder en haar zussen, werd er ook niet over, zeg maar, niet over de overgang gepraat. Wel over het gaat niet goed met oma en ze heeft nieuwe medicijnen, dat soort dingen. Maar over gewoon de overgang en wat ze doormaakte en zo, daar werd gewoon niet over gepraat. Dus had die lotgenoten heel erg nodig.
Ja.
Ik moest echt serieus bijna huilen toen ik dat vertelde. Ik vind het zo
heftig, zo eenzaam ook.
Ja.
Hè? Ja. En als je geen verklaarbare redenen hebt om pijn te lijden, dat is gewoon zo.
Ja, dat je gewoon. Ja, nou ja. Natuurlijk. Ze heeft ook. Toen ze er dus achter kwam dat ze naar de psychiater was doorgestuurd, toen had ze ook iets geroepen van: ik ben toch niet gek? Ja, en ik kan me zo voor.
Ja, maar je gaat het wel denken.
Ja.
Ik heb ook die periodes gehad. Ook omdat het met mijn gemoed zo op en neer ging. Maar ik echt hoge pieken en diepe, diepe dalen.
Ja. Ja.
En kijk, ik wil niet zeggen dat daardoor mijn tweede huwelijk op de klippen is gelopen. Want er was heel veel meer aan de hand. Maar het heeft niet geholpen in ieder geval. Dat ik me de hele tijd door ook zo slecht voelde. En slecht slapen.
Ja.
Ja.
Maar als je slecht slaapt, dan ga je je nog rotter voelen.
Ja.
En als je rot voelt, dan ga je nog slechter slapen. Dus het werd ook zo'n visueuze cirkel.
Ja.
En gelukkig heb je er tegenwoordig wel iets meer informatie over.
Ja.
Ja,
en praten de mensen er iets meer over. Want in die tijd was het natuurlijk gewoon echt.
Nee, gebeurde dat nog helemaal niet. Maar ja, als ik jou word, dan denk ik, ja, die link wordt blijkbaar nog steeds niet helemaal altijd door artsen gemaakt.
Nee, want weet je wat ook de moeilijkheid eraan is? Kijk, als je ongesteld wordt voor het eerst, dan is het gewoon heel duidelijk. Oh, het is begonnen.
Het is aan de hand, ja.
Het is begonnen en daarna kan het soms nog wel een half jaar duren voordat je de tweede keer ongesteld wordt. Maar toch die hele periode weet je, het is begonnen en let je op dingen, op veranderingen in je lijf, in je gemoed. Maar met de overgang gaat het juist andersom. Het is niet op één moment
zo bam,
ineens
duidelijk
afgelopen.
Ja. Het gaat heel geleidelijk.
Het gaat heel geleidelijk en die klachten komen ook niet allemaal tegelijk. Ik heb nu pas last van opvliegers.
Ja.
Terwijl ik jarenlang dus gedacht heb, al sinds mijn 344ste, van oh,
dat blijft
waarschijnlijk, waarschijnlijk heb ik dat niet.
Ja.
Maar ik heb nu gewoon plotseling dat het zo heet wordt. En het is ongelooflijk wat er dan met je gebeurt. Ik, als ik thuis ben, trek ik gewoon alles uit. En zet ik de ventilator aan. En dan ga ik gewoon in mijn onderbroek op de bank zitten. En die pubers kijken me dan aan. Ze van, oh my god.
Zij heeft weer een opvlieger.
Ja. Nou, ze vinden het ook wel grappig. Maar het is echt super onhandig als dat je overkomt tijdens het werk of zo.
Ja,
ik heb
er ook
al over nagedacht wat ik dan doe als het hier.
Dan zetten wij gewoon. Ja, hier kan het natuurlijk allemaal. Want we hebben het erover.
Ik gewoon ook alles uit.
Ja, doe het. En we zetten toch een raam open. En dat is gewoon. Het kan
ik was
allemaal
er even ingedoken hoe dat nou ontstaat, zo'n opvlieger. En je hebt dus een thermoneutrale zone. Dat is een zone van 0,4 graden. Waardoor je temperatuurschommelingen niet waarneemt. Dus daarbinnen is het gewoon oké. Maar als je daar. Als je in de overgang raakt, dan raakt dat dus een beetje van slag. En dan denkt jouw lichaam opeens, wow, het is vet warm. En dan gaat het helemaal in de koustand of andersom. Het is koud, ik ga helemaal in de warmstand. Of zeg ik dit nou verkeerd?
Ja.
Het schijnt dus dat je tolerantie wel toeneemt. Dus dat als je dit de eerste paar keer word je compleet overvallen en je denkt, wat gebeurt hier?
Ik dacht dat ik flauw ging vallen.
Beter te gaan om na een tijdje.
Ja. En, maar,
je bent echt misselijk van de warmte. Gewoon dat je gewoon naar bent van hoe warm het is.
Lijkt me ook heel eng met jouw werk. Omdat je dan in zo'n studio zit. En dan moet je op
en
dat
live
moment presteren.
En, live,
en dan kan het komen.
Ja. Ja.
Hoe beïnvloedt het überhaupt eigenlijk je werk, de overgang?
Nou, mijn werk gelukkig nog niet zo. Omdat ik zzp'er ben en creatieveling. En geen vaste werktijden heb. En geen vaste collega's en geen vaste setting. Vaak ben ik thuis. Maar voor heel veel mensen die in de overgang zitten, is dat gewoon echt een groot probleem. En ik vind het gewoon echt verschrikkelijk, maar ook heel verdrietig dat we als maatschappij nog steeds niks hebben bedacht voor mensen die menstrueren en daar heel veel klachten van hebben. Want dat zijn er ook een heleboel.
Ja.
Van pijn tot heel veel doorlekken of weet je wel, krampen. Maar ook niks voor mensen die 10 jaar lang soms wel die overgangsklachten hebben en gewoon door moeten werken. Je kan geen
verlof of zo
verlof opnemen. Nee. Dus dan zou je je ziek moeten melden. Maar ja, kan je je om de havenklap ziek blijven melden zonder dat iemand zegt van hey, hallo. Ja. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Hoe vaak kan je verkouden zijn?
Gewoon dat je het aan zou kunnen geven van hey, dit speelt. Ik ben in de overgang en deze klacht heb ik nu. Waardoor ik minder gefocust ben, waardoor ik minder tegelijk aankom. Want al die dingen kunnen dus allemaal onderdeel zijn van de overgang. Ja. Maar dat weten veel mensen niet. Dus ja, als jouw HR-medewerker waarbij je dat gaat vertellen, of je directeur, je baas, whatever. Met
dat wie een jong mens is ook.
Ja, of niet een jong mens, maar gewoon geen idee heeft van de zaken. Want je hebt natuurlijk ook mensen die weinig last hebben zelf van de overgang en die denken, wat een aansteller.
Ja, en dat is natuurlijk net zo met menstruatie. Want dan kunnen mensen die daar weinig last van hebben ook zo zeggen van, het valt er wel mee. Ja. En dat moet je maar even door. Ja.
Maar er is wel goed nieuws. Ja. Want de huisartsen werken met een standaard, de NAG-standaard. Dat is het Nederlands Huisartsgenootschap. En aan de hand van die standaard gaan ze een gesprek in, behandelen ze iemand. En de standaard voor overgang is echt net vernieuwd.
Oh.
Een paar maanden geleden.
Na 12 jaar.
Na 12 jaar. En in die eerste standaard, of die van 12 jaar geleden, was bijvoorbeeld hormoontherapie nog veel minder een ding. Want ze waren bang dat er allerlei risico's aan vastzaten. En nu zijn er meer onderzoeken waaruit blijkt dat de risico's op bijvoorbeeld trombose of hart- en vaatziekten,
en borstkanker,
of baarmoederkanker, dat eigenlijk niet een verhoogd risico is. Al zijn de bewijzen nog niet super hoog. Maar daarom is het dus nu, als de nieuwe standaard gevolgd wordt, zo'n soort diagram heb je dan geloof ik, wat je dan zo doorloopt als arts, de kans dat je hormoontherapie krijgt, groter.
Ja.
Zit wel een soort van ding aan vast dat we de overgang ook niet massaal hoeven te gaan medicaliseren, zeg je dat zo? Yeah. Want er zijn, kijk, de overgang is een fase. Daar ga je doorheen als dat onderdeel is van jouw leven. En dan moeten we ook niet zeg maar bij elk zo van, dat moet meteen, moet er van alles gebeuren.
Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Maar alleen als er al begrip is en de erkenning, dat scheelt al een heleboel. Ja. En toen ik in die fase kwam, was dat nog niet zo heel erg duidelijk met hormoontherapie. Dus ik ben weer aan de pil gegaan.
Ja. Dat is veel zwaarder dan hormoontherapie.
Terwijl ik helemaal niet aan de pil wilde.
Ja. Maar hielp de pil bij jou wel?
Ja.
Oké, dat is dan wel prettig.
Ja. Het
is
dus ik wilde niet aan de pil, maar op het moment dat mijn menstruatie zo uit de hand liep, ben ik toch weer aan de pil gegaan. En later, toen ik hoorde van die menopauze, toen zei ze van je moet er gewoon doorheen. En er is niet zo heel veel wat we kunnen doen. Het enige wat we kunnen doen is de pil. Dus toen ben ik weer opnieuw
aan de pil
gegaan.
En dat, is
en
dus
dat,
nu
dat hielp wel.
Ja, en dat is dus nu hormoontherapie. En daar zitten, want dat is, als je het vergelijkt met de pil, is het ook alweer veel mindere dosis.
Ik hoorde iets. Ik heb een huisartsenpodcast geluisterd. Daarom weet ik al deze dingen. Ik zal ze ook in de show notes zetten. Iets van 3 weken anticonceptiepil is een jaar lang hormoontherapie. En zolang je onder de 5 jaar hormoontherapie blijft, you're okay. Dat is nu wat ze denken.
Of tenminste, dan blijven de risico's.
En 5 jaar is vaak gewoon helemaal voldoende. Om een soort van, het is gewoon, de overgang is een overbruggingsperiode.
Yeah.
Dus daarmee kan je al heel veel redden. En dan krijg je dat in de vorm van of een pilletje, of bijvoorbeeld gel is er wat je kan smeren, of een soort spray of een pleister. En dit helpt dus mensen echt enorm in allerlei
krachten.
Daar
ga ik toch nog eens naar kijken, want bij mij is het heel dubbel en ook een beetje raar, want ik ben dus eigenlijk al in de menopauze doordat ik die baarmoederverwijdering heb gehad.
Ja.
En ik ben sinds die baarmoederverwijdering niet meer ongesteld geworden.
Maar toch heb je dan nog overgang.
Maar ik heb nog wel mijn eierstokken.
En dan heb je dus
en ik heb dus nog die hormonen wel.
Ja.
En ik heb ook nog misschien waarschijnlijk ovulatie.
Ja.
Hoe onregelmatig ook.
Ja.
Ja, en dat zou je dan.
Alleen ik word niet meer ongesteld omdat die baarmoeder het grootste deel van die baarmoeder weg is.
En doe jij nog aan iets van
tracken
of zo? Dat je bijhoudt of er een soort van. Of je op bepaalde momenten in de maand je op een bepaald soort manier voelt?
Verandering in stemming of.
Ja, nou, dit toevallig nu, op dit moment, ben ik extreem moe. En gisteren of eergisteren was ik ook echt super chagrijnig. Echt alles irriteerde me. En toen dacht ik van, goh, zou dit dan zo'n ovulatiemoment zijn? Dat ik eigenlijk PMS had gehad.
Dat is wel dus interessant, maar je kan het dus nu, omdat je dat moment van menstrueren niet meer hebt, kan je er helemaal geen pijl.
Ja. Ja, maar dat was vroeger zo. Dan voelde je rot en chagrijnig en moe. En dan werd je de volgende dag ongesteld. Denk je van, oh ja, dat was het dus.
Ja,
maar dat heb ik nu dus heb ik dus niet meer. Maar ik zou nog wel iets aan die hormoontherapie kunnen hebben. Want toen ik aan de pil was, ik wilde niet het hele jaar door aan de pil zijn. Mm-hmm. En ik wilde ook af en toe checken. of mijn cyclus al weg was.
Ja.
Dus dan stopte ik weer een tijdje en dan pof, was het er weer. Dan dacht ik, oh ja, oké, gaan we weer slikken.
Nee, geef het.
Ja, maar nu heb ik dat dus niet meer. En ik denk van, nou, ik heb nog steeds die klachten. Dus misschien toch, al is het maar een jaartje of iets, om er wat meer geleidelijk in te komen. Om er wat meer aan te wennen. Want het duurt nu al wel...
heel lang.
Ja.
Ja, en ook die huisartsen die zeiden ook van, als er gewoon echt klachten zijn, dan is jouw plek ook gewoon de huisarts. Ga daar gewoon heen. En ik hoop dan dat die standaard, ik weet niet precies hoe dat werkt in het huisartsenvak, maar ik hoop dat iedereen zo, hallo, er is een nieuwe standaard. Even iedereen
en dat mensen
bij elkaar.
Dat mensen dat weten. En dat het niet zo is dat de anticonceptiepil nog steeds standaard voorgeschreven wordt.
Ja, of dus precies. Van dat ze er niet eens aan denken.
Of dat het idee dus nog steeds is van, je moet hier doorheen of dit hoort erbij. Want op het moment dat je, net zoals met menstruatieklachten, heb je krampen waardoor je echt last hebt en als het je leven beïnvloedt, ga naar de huisarts. Want dan is er misschien wel wat aan te doen. Net zoals met overgangsklachten. En het is eigenlijk ook gewoon zo interessant dat het hele ding is, je oestrogeen wordt minder en er zijn veranderingen in je hormooncyclus. En dat kan dus met hormoontherapie, kan dat soort van de klap opgevangen worden, waardoor je lijf er dus makkelijker of een soort van in balans komt op een wat gemoedelijkere manier. Dat is toch heel knap dat dan weer bestaat.
Mm-hmm. Yeah.
En het is volgens mij in de omringende landen ook alweer
normaler
om hormoontherapie te gebruiken.
Ja, maar dat is sowieso met heel veel dingen. Ja, en ik snap er echt helemaal niks van. Maar dat was ook al toen ik zwanger was, bleek dat in de omringende landen veel meer mogelijkheden zijn om mensen die zwanger zijn te helpen door de periode heen, maar ook door de bevalling heen.
Pijnbestrijding.
En bij in Nederland is het gewoon van, ja, hoort er nou eenmaal bij. Pijnlijden.
Ja, precies. Ja.
Maar ik vind het
echt, nou ja.
Het is wel, want het is natuurlijk, ik lees nu ook opeens artikelen in NRC over overgangen. Volgens mij was het in de Tweede Kamer laatst zelfs een onderwerp, de overgang. Hebben ze erover gepraat en dat komt natuurlijk nu ook omdat er dan steeds meer, er is natuurlijk vergrijzing, er komen steeds meer mensen die nog werken in de overgang. En het wordt ook gewoon oprecht een probleem. Ook voor de arbeidsmarkt. Ja, het is kut dat dan weer het ding moet zijn waardoor het nu urgent wordt of zo. Maar ik ben dan ook wel weer blij. Want blijkbaar moet het gesprek opengebroken worden. Ook om de arbeidsmarkt te laten draaien. En het is natuurlijk zo, overwegend veel vrouwen komen in de overgang. Veel vrouwen werken in de zorg. En,
op die manier, ja.
Ja, en daar is al veel personeelstekort. Je kan het je gewoon niet veroorloven dat je er niet over praat. En dat mensen thuis komen te zitten met, weet ik veel, een burn-out. Terwijl dat helemaal niet klopt.
Ja, en we moeten gewoon ook gewoon die jonge generatie er alvast op voorbereiden. Zonder bang te maken.
Precies.
Want weet je, het lijkt nu misschien alsof ik het allemaal heel verschrikkelijk vind. Dat is niet zo, want op de een of andere maffe manier, en ik weet niet of ik daar heel erg alleen in sta, hoe vervelend al die klachten ook zijn en hoe vervelend het ook was om menstruatie die dan heel erg ontploft en zo. Toch, ik ben altijd ook wel heel blij met mijn lichaam.
Mm.
Yeah.
Dat die het doet, dat ze het doet, dat de dingen werken, hoe ze moeten werken. En ik weet niet, ik voel me daardoor ook heel vrouw. En zelfs nu mijn baarmoeder weg is, want dat is wel iets waar mijn moeder wel iets over gezegd heeft. Toen ik haar belde en ik moest heel erg huilen van, ja, ik moet mijn baarmoeder eruit. En toen zei ze van, ja, maar je bent dan nog steeds heel erg vrouw, hoor.
Ja.
En alles blijft hetzelfde. Ook in bed. Zijn ze erachter?
Ja.
Zijn ze gewoon erachteraan?
Ja. Oh, maar dat is wel echt ook. En ik kan me voorstellen dat dat ook een soort van geruststellend is. Dat je dan denkt, maar dan ja.
Ja, dat vond ik heel lief.
Ik wil een klein uitstapje maken en dan misschien weer heel even terug naar seks en overgang. Namelijk, het hele idee van overgang wordt natuurlijk heel erg gekoppeld aan vrouw zijn. En baarmoeder, al die dingen. Ja. En voor LGBTQ-plussers is er dus al helemaal in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd heel weinig informatie beschikbaar over de overgang. En iemand die ons hier op wees is Marije Jansen. En was ooit de gast bij ons over seks, alweer een hele tijd geleden. Maakte zelf de geweldige podcast
Ongehoord.
Echt een aanrader. En Marije die heeft mij wat linkjes gestuurd van fijne bronnen waar je terecht kan. Bijvoorbeeld Black Girls Guide Surviving Menopause. Want ook in Nederland heel wit ja. narratief.
Ja.
Ik ga even nog ook de andere dingen. Queermenopause.com. Die ga ik je naar je doorgeven. Mm-hmm. Queermenopause.com, dat is een website. En ook nog een podcast aflevering. Dat ging dus wel echt specifiek over de LGBTQ+ beleving. Er is ook weinig onderzoek naar. En ook in dus de bronnen die ik tegenkwam in Nederland. Altijd gaat het over vrouwen.
Vrouwen.
Dus het woord vrouw valt de hele tijd vrouwen. En kijk, we zitten hier ook weer met 3 cis-vrouwen. Dus we kunnen niet spreken vanuit bijvoorbeeld non-binair persoon of transman in de overgang. Maar ja, als het zo gekoppeld blijft worden aan vrouw zijn, is natuurlijk de overgang ingaan ook weer. Daar zitten ook weer allerlei gevoelens en dingen en kunnen erbij zitten.
Ja, ja.
Dat is echt belangrijk dat daar meer.
Maar ik heb wel goede hoop hoor. Want zoals het met meer dingen in onze samenleving. Komt er nu ook meer en meer ruimte voor dat ook transmannen en niet transvrouwen.
Non-binaire personen.
Dat die ook hun ervaringen kunnen gaan delen.
En ook onderling misschien.
Ik hoop ook dat dat meer en meer gaat gebeuren. Want ik kan ook niet praten vanuit dat. En weet je, jij zegt dan LHBTQI en dan denk ik van ja, maar het geldt toch alleen maar voor transpersonen en non-binaire personen? Toch voor cisgender, lesbische vrouwen is het seksualiteit toch niet iets anders?
Nou ja, wat ik las, kijk, ik kan daar dus ook niet over spreken, maar dat je gender en seksualiteit de beleving van de overgang kunnen beïnvloeden. Dus wellicht als jij qua seksualiteit of de manier waarop je seks hebt, I don't know, hè? Ik bedoel, maar dat kan allemaal invloed daarop hebben.
Ja, en ik denk, ik moet dus nu weer denken aan mijn oma die in die videogroep zat en dat mijn moeder zei, toen hadden ze het ook wel heel erg dat ze het dan lastig vonden in relatie tot hun mannen. Dat waren heteroseksuele relaties. Ja. Mannen konden er toen niks mee. Ik kan me dus voorstellen dat in een heteroseksuele relatie en je gaat in de overgang en je bent zelf weer heel je lijf aan het leren kennen en jouw partner heeft daar weinig begrip voor of snapt het niet.
Ja, of misschien je bent samen tegelijkertijd in de overgang.
Ja, maar en dat is in een
zijn
lesbische
vast
relatie
natuurlijk allerlei dingen waar ik me dus ik ben ook niet in de overgang. Ik zit hier nul.
Ja, ik ben heel nul experience. Hoe ik als lesbische vrouw misschien in een lesbische relatie op dat moment in de overgang ga en hoe je dat dan meemaakt.
Ja, ook bijvoorbeeld gehandicapte
meer steun, denk ik.
Ja, of in ieder geval, tenminste als je erover praat en als je het snapt. En als het dan,
ook bijvoorbeeld gehandicapte mensen of mensen met een beperking of chronische ziekte, zeg maar. Ja. Daar zitten natuurlijk ook weer eigenlijk al die intersecties waar we heel vaak op terugkomen. Ook rondom de overgang mag dat eigenlijk veel meer aandacht krijgen.
Ja,
want wanneer is het bijvoorbeeld je ME die heviger is? Of is het toch overgangsklachten? Dat is allemaal weer, gaat dat weer door elkaar heen lopen.
En ik kan me dus ook voorstellen, omdat we hadden het net al even kort over seks. Bij overgang en seks, dat is denk ik als een onderwerp waar mensen dan zo hoe. Maar als het gaat over rolstoelgebruik, mensen die gehandicapt zijn, daar is seks nog meer zo'n onderwerp waar mensen niet aan durven te raken.
En
dat komt er dan bij. En dan wordt er helemaal niet meer over gepraat. En dat is toch gewoon.
Ja, of dat het dus is van seks, maar je hebt toch helemaal geen seks. Dat is ook. Ja. Ook als je bijvoorbeeld als 65-jarige, je bent in de overgang of je ervaart bijvoorbeeld pijn tijdens de seks. En dat dan een arts zegt, maar je bent, weet je wel, jij wil nog seks.
Maar het hoeft toch ook niet meer.
Precies dat.
Ja.
Ja. Oké, seks.
Ja.
Kunnen we het daar kort over hebben?
Let's talk about seks, baby. Let's talk about
hoe sta jij erin om daarover te praten?
Ja, ik wilde heel graag over praten. En tegelijkertijd heb ik ook die 2 tieners van wie ik heel veel hou.
Ja.
Nou probeer ik al heel lang, al vanaf dat ze jong zijn, over seks te praten te normaliseren. Omdat ik het eigenlijk heel belachelijk vind dat daar nog zo'n taboe op hangt. En ik snap wel dat het ongemakkelijk kan zijn met je kinderen of met je ouders. Je hoeft ook niet alles aan elkaar te vertellen. Maar ik vind het wel heel fijn dat mijn kinderen leren dat seks gewoon iets is waar je over kan praten. Waar je over moet praten zelfs. En dus daarom dacht ik van we gaan het gewoon proberen om een manier te vinden om er wel iets over te kunnen zeggen. Waar zonder dat zij zich in verlegenheid gebracht voelen. Want ik hoop natuurlijk dat ze deze podcast aan al hun tienervrienden laten horen.
Ja, zodat iedereen alles weet.
En dat ze dan niet verschut staan.
Ja.
Misschien kunnen we even wat algemene dingen noemen. Er kan bijvoorbeeld vaginale droogheid kan je krijgen tijdens de overgang. Mm-hmm. En je kunt ook meer pijn tijdens penetratie ervaren. Ook omdat je huid wordt dunner binnen de vagina. Dus je vagina verandert eigenlijk ook aan de binnenkant. En als je dan ook nog eens seks hebt waarbij je niet gestimuleerd wordt op een manier waar je helemaal wild enthousiast van bent, dan is dus die combinatie van dingen van dunnere huid en droogheid en zo. En het is al misschien niet heel erg lekker, waardoor je heel opgewonden bent, krijg je pijn. En dit soort eigenlijk algemeen ding geldt voor iedereen. Pijn tijdens seks zorgt ervoor dat je niet denkt, nou, ik heb er weer zin in. En dus krijg je minder zin in seks. Maar het is dus niet zo dat overgang gelijk staat aan, dus heb je geen zin meer. Dat is echt onzin.
Nee.
Maar door die klachten, doordat het pijn gaat doen, daardoor, of nou ja, de stemmingswisselingen, weet je wel. Er zijn zoveel dingen gaande in je lichaam, in je hoofd.
Nou, dat maar is het ook niet iets hormonaals? En dan denk ik puur aan het verschil tussen een 17-jarige die nergens anders aan kan denken en een 49-jarige die misschien wel heel veel andere dingen heeft. Omdat is dat ook niet iets hormonaals? Dus dat je als je lichaam onvruchtbaar is geworden, als vrouw, of transman, of non-binaire, je lichaam is onvruchtbaar geworden, dus
staat minder in de stand om te seksen.
Is de noodzaak. Psychisch wil je het misschien nog wel, maar lichamelijk is de
urgentie. Ik denk dat dit ook weer voor mensen ook wel weer heel erg verschilt. Ik weet niet of je
nee,
dat.
Maar ik bedoel
het zal
puur biologisch.
Want maar wat ik
die hele seksdrive is ook bedoeld.
Ja.
Dat is de natuur die zegt van.
Maar wat ik overal hoorde is
doen.
If you don't use it, you lose it.
Ja.
Dus het is ook een kwestie van dat eigenlijk. Stel je vindt seks belangrijk. Kijk, als je het niet belangrijk vindt, waar hebben we het over? Weet je wel? Doe geen seks. Ja, ik kan mij niet schelen. Maar stel je vindt het wel iets wat je graag doet. Of je haalt er een soort levensenergie of verbinding met je partner of whatever uit. Dan is het dus wel zo van. Zorg dat de ervaringen heel fijn zijn, heel leuk zijn. Dat je echt goed opgewonden bent, geen pijn. Je kan natuurlijk ook glijmiddel daarvoor gebruiken. En als je dat dan vaak doet, dan registreer je jouw hersenen. Dit is leuk, dit is fun, dit wil ik. Merk ik ook als persoon die niet in de overgang is. Als ik een tijd geen seks heb, dan heb ik ook minder behoefte aan seks.
Ja, precies.
Heb je het net gedaan, denk je, waarom doen we dit niet elke dag?
Ja.
Tijd, ben moe.
En dit is natuurlijk de stem van Ellen Laan die in onze hoofden klinkt. Je moet zorgen dat je, als je seks hebt, dat je gewoon super opgewonden bent. En dat het leuk is.
Ja.
En zeg maar, en ik denk ook in overgangen betekent, je kan glijmiddel gebruiken, maar het betekent ook niet dat je helemaal niet meer vochtig wordt of zo. Maar de oestrogenen hebben gewoon invloed daarop. Dus zorg dat het gewoon zo aangenaam, geweldig, leuk, fantastisch.
En op jouw
voorwaarden.
Ja, zoals jij het wil en leuk vindt. En ik denk dat er toch ook nog wel een ding zit dat we aangeleerd krijgen van als je een heteroseksuele relatie hebt, dat dan de man in de relatie, hij moet penetreren, want dat is wat hij wil. Hij moet klaar, weet je wel. En nou, dit is ook eigenlijk weer een heel ander gesprek, maar kom op voor jezelf. Neem ruimte in. En dat is moeilijk voor veel mensen.
Ja, en weet je, daar dat is ook algemeen genoeg om te zeggen.
Ja.
Ook daarin speelt denk ik mee dat als we als samenleving erkennen dat ook mannen en transvrouwen door een bepaalde periode gaan waarin verschil is, dan hebben die mensen die geen baarmoeder hebben ook niet het idee dat ze zich zo moeten blijven gedragen in bed.
Precies.
Ja,
het geldt
als
voor
daarvoor.
Iedereen. Ja.
Je lichaam verandert, je hormoonhuishouding verandert. Dus het is niet erg om met z'n tweeën of drieën of hoe je het ook wil te gaan kijken naar wat verandert
wat
er dan ook seksueel.
Ja.
En hoe gaan we het voortaan doen?
Precies, ja.
Het hoeft niet altijd zo te blijven gaan zoals je het in het verleden deed.
Ja. Ja, helemaal eens.
Ja.
En dat is leuk als je dan gewoon dat met elkaar kan uitvinden. En dan komt die lol ook weer om de hoek kijken.
Dat hoop je dan, ja.
Ja.
Ja. Ik ga even kijken bij de vragen van de luisteraars. Ja, want we hebben allerlei vragen gekregen. Maar mijn document is heel veel pagina's groot.
Ja, ik zag dat jullie zeiden van vraag Miluska anything overgang. Hebben mensen echt ook vragen ingestuurd?
Ja, heel veel. Ja. Bijvoorbeeld deze. Ja. Kan het ook gewoon leuk of oké zijn?
Ja. Ja.
En dit is denk ik ook omdat we hebben eerst gevraagd... wat weet je van de overgang aan de mensen die niet of nog niet in de overgang zijn? En dan krijg je dus vooral depressie, opvliegers. Het is een en al angst.
Ja.
En ik denk ook dat dat komt natuurlijk ook omdat we... er niet genoeg over praten of er niet genoeg van weten. Dus dan vind ik deze vraag... ja, kan het ook gewoon leuk of oké zijn? Ik snap
het
heel goed.
Je had er net ook al deels antwoord op gegeven.
Ja.
Voor jou.
Nou, want dat is dus wat voor mij is... dat ik denk van, oké, het is fijn dat er een periode is... waarin je kunt wennen aan ouder worden. En wat dat met je doet. Dat het dus niet iets is wat heel plotseling gaat... maar dat het geleidelijk gaat. En dat je er vast ook kunt instellen van wat dat voor jou betekent.
Ja.
En ik vind het gewoon ook heel fijn. Maar ja, ik weet niet hoe direct dat met de overgang te maken heeft. Maar het heeft in ieder geval te maken met ouder worden. Ik ben nu veel blijer met mijn lijf. Ik heb nu 2 littekens in mijn buik zitten. 1 keer van die baarmoederverwijdering en 1 keer van een keizersnede. De borsten doen niet meer mee op allergrootste hoogte. Maar... weet je wel, en de putten zitten in mijn billen en er hangt een soort flapje over mijn venusheuvel. En nou ja, maar ik ben nu gewoon veel gelukkiger in mijn lichaam en rustiger in mijn hoofd en zachter voor mezelf en zachter voor mijn omgeving. Nou ja, als dat allemaal ook door die overgang komt. Of door het ouder worden.
In ieder geval onderdeel van deze.
Ja, onderdeel ervan is. Ja. Nou, yes. Doen wij die rest dan ook maar.
Ja. Er was ook een huisarts die zei dat het haar opviel... dat ze veel mensen in de praktijk krijgt... dat die meer voor zichzelf kiezen. En ze zei van, ik weet niet of dat nou zozeer is... door hormonale veranderingen of gewoon inderdaad door de leeftijd. Maar dat dus mensen in de overgang zoiets hebben van... ik heb altijd gezorgd, ik heb altijd voor iedereen klaargestaan... en nu ben ik eindelijk eens een keer klaar mee.
Ja, want dat is ook iets wat nog helemaal vergeten wordt. En ik vergeet dat ook heel vaak. Dat idee, dat zorgzame wat heel veel mensen hebben... in een bepaalde periode van hun leven... gewoon omdat je nou eenmaal erop geprogrammeerd bent... dat je... moet voortplanten voor de jongen moet zorgen, want anders gaan ze dood en dan gaan we allemaal eraan. Maar dat komt dus te vervallen, want je hebt ook niet meer dat gevoel van ik moet zorgen.
Er is meer ruimte.
Er is meer ruimte voor jezelf. Ja. Nou, dat heb ik ook ervaren. Ik vind dat heel erg fijn.
Ja.
Ik durf gewoon vaker voor mezelf te kiezen zonder dat ik dan meteen me schuldig voel of denk van dat ik egoïstisch ben of zo.
Het klinkt eigenlijk ook wel weer gewoon heel bevrijdend op een bepaalde manier.
Ja. Zeker. Ja. Maar ik hoop gewoon, eigenlijk zou ik willen voor iedereen die na mij komt. Voor mij is het nu te laat, maar voor mijn dochter en voor jullie dat je daar ook alvast op kunt. Voorbereiden.
Ja, vroeg ook iemand, hoe kan je je mentaal en fysiek op voorbereiden? Nou, al puur alleen door dit soort, denk ik, gesprekken aan te gaan met mensen of te luisteren naar wat andere mensen
misschien ook in te lezen over wat er gebeurt, gewoon daadwerkelijk.
Ja, fysiek. Pak een boek erbij en lees het of neem een gesprek. Ga in gesprek met iemand, want op het moment dat het dan gebeurt, ben je niet zo, voel je niet zo door overvallen en duurt het niet zo lang voordat je denkt van... hé, misschien is het wel dit. Want ik ben blij met alle dingen die ik heb uitgevonden... maar het heeft wel heel lang geduurd... voordat ik wist van... nou, ik ben niet alleen maar in een depressie. Ik heb niet alleen maar ADHD... maar het wordt allemaal ook versterkt... doordat ik ook in die overgangsperiode zit.
Ja, die kennis is gewoon belangrijk.
Ja, dit merk ik ook altijd in mijn eigen cyclus. Als ik mijn PMS heb en zo. Dat je gewoon weet waardoor het komt.
Dat helpt.
En ik had... want ik zat ook te denken... kijk ik nou uit naar de overgang of niet? En ik kijk niet per se uit naar de overgang... maar dat komt... niet omdat ik dat niet wil meemaken, maar meer omdat ik nu op dit moment zo comfortabel ben in mijn cyclus en zo goed mijn lijf ken en weet waar ik aan toe ben, dat ik er tegenop zie dat dat dan straks allemaal verandert.
Ja, ja.
Maar ik denk ook dat op een,
als zo'n periode heb je al een keer meegemaakt, precies. Want je bent ook gegaan van niet geen cyclus naar wel een cyclus.
Ja, en ook wel lang gestruggeld voordat ik het kende. Ja. Maar dan, ja, ik zie er denk ik niet naar uit dat er weer een periode komt dat je weer helemaal zoekend bent. Maar ook uiteindelijk heb ik er wel gewoon heel erg het vertrouwen in dat dat gaat lukken op het moment dat je een beetje weet wat er komt en dat je erover kan praten. Want dat helpt gewoon heel erg.
En nu al weten hoe je lijf in elkaar steekt, helpt ook straks weer. Want dan ga je eerder merken van dat iets anders gebeurt dan wat je gewend bent.
Ja.
En waar het ook voor helpt is, ik moest er dus heel erg aan wennen dat ik niet meer, zoals in mijn cyclus, kon ik precies aanwijzen van nou, dat zijn de periodes. Nou, dan lust ik er wel pap van.
Ja.
En dan wist ik het ook van dit is de goede, dit is de feestperiode. En dat heb ik nu niet meer.
Ja, dat is...
Dus nu moet ik gewoon op andere signalen letten.
Ja.
Of op een andere manier ervoor zorgen dat ik in die feeststemming kom.
Ja, ja.
En als je dan eerder daarmee bezig bent en ervan bewust bent dat dat dus op die manier kan gaan gebeuren, dan kan je er dus ook al eerder op inspelen.
Ja, ja.
En heb je manieren gevonden om een beetje...
Of wil je die niet delen?
Nee, ik denk dat dit dan weer een beetje te veel is.
Okay, voor okay. Ik wil nog even een paar dingen zeggen die je fysiek kunt doen om je voor te bereiden. Stoppen met roken. Ja, het zijn niet per se leuke dingen. Als je rookt is het niet leuk om te stoppen. Maar roken heeft veel invloed op de overgang. En kan ook zorgen dat je 2 jaar eerder in de overgang komt. Alcohol heeft ook veel invloed op de overgang en
dus
je klachten.
Geen mind mom
momenten. Geen mind mom momenten. En bewegen is belangrijk. En ze kunnen dan niet zozeer zeggen van, oh, het helpt echt tegen die en die klacht of zo. Maar mensen die dan bijvoorbeeld een half uur gaan wandelen per dag, die geven wel een hogere kwaliteit van leven aan.
Ja, bewegen sowieso. Precies. Maak je dopamine aan en dat is fijn.
Ja, dus dat helpt gewoon. En krachttraining, dus spieren. Ja, als jij al met een fit lijf of een lijf dat gewend is aan sport de overgang ingaat, dan kan dat helpen.
Ja.
Dus fysiek, ja.
Het is eigenlijk altijd weer dat riedeltje van, nou ja. En ik denk ook, regelmatig leven is toch ook altijd wel...
Slapen, tuurlijk. Ja.
Slapen, ja.
Want je slaapt, ja.
Ja, maar slapen is echt heel lastig. Maar dan geef ik nu wel de tip die hele leuke, toffe gynaecoloog mij toen had gegeven. Veel mensen die in de overgang komen, die merken dat je niet meer doorslaapt.
Ja.
Dus dat je 's nachts heel vaak wakker bent. Ook als je niet meer drinkt 2 uur voordat je gaat slapen, word je toch nog weer wakker. En dat geeft van die gebroken nachten en dat is heel vermoeiend. Eten voordat je naar bed gaat.
Ja? Oh, dat is echt een concrete...
Iets lichts. Ja, iets lichts.
Een cracker of zo.
Een crackerbakje, yoghurt, wat je ook... Iets, ja. Geen hele zware maaltijd, maar gewoon iets eten. Want het was iets met het verteren of het verteren van voedsel. Waardoor je 's nachts wakker wordt omdat je honger hebt. Je hersenen geven dan het signaal aan van, hey, hallo, er moet gegeten worden. Wakker worden.
Ja.
En als je iets eet vlak voordat je gaat slapen, dan rek je dat moment even. En dan kan je tot de ochtend
toch wat beter
volhouden. Ja. Ja.
Nice.
En iemand vraagt nog, hoe kun je collega's, vrienden, moeders die in de overgang zitten steunen?
Ja, goeie.
Nou ja, gewoon door er niet moeilijk over te doen. Maar er ook ruimte voor te bieden en te luisteren als er iets is. Niet te lachen. Wel grapjes maken. Grapjes maken mag natuurlijk altijd, maar niet uitlachen.
Nee, niet ten koste.
Of belachelijk maken.
Ja.
Of zeggen van nou, je stelt je zo aan. Eigenlijk zoals je met iedereen om zou willen gaan die iets heeft. Wat het ook is. Iets heeft wat jij misschien zelf niet kent. Maar waar je wel, als je een goede vriend of collega of familielid wil zijn, gewoon even tijd voor maakt om daarnaar te luisteren. Ja. En te vragen van, wat heb je nodig? Wat kan ik doen?
Ja, want soms kan het misschien zo simpel zijn als heel even iemand alleen laten.
Ja.
Of juist even gezellig een avondje, weet ik veel, iets leuks.
Precies. Of eventjes een ventilator tegen iemands hoofd houden.
Ik zit nu al te
kijken. Heb je er een?
Nee, gooi even lekker dat raam open, Marilotte.
Een waaiertje of zo. Ik moet even een waaiertje in mijn tas stoppen.
Pak jij even... Oh ja, nee, dat is een goed idee.
Of een boek.
Ja, je mag ook een boek. Hier, Damn Horny, ons seksverhalenboek. Dat doet altijd goed om af te koelen.
Ja, die wil ik.
Wat is je tip als je huisarts je niet serieus neemt? Waar kan je dan terecht?
Ik zou dan...
Dit is toch...
Maak even een foto.
Ja, dit is
en
gewoon
het is niet om je uit te lachen, maar gewoon dit is het leven.
Ja. Dit is het leven en tijdens een podcast over de overgang gebeurde
dit.
Je
dan
en
met
het
een seksverhaal.
Misschien red ik het gewoon totdat het klaar is. Maar het komt gewoon heel plotseling op. Wat als je
huisarts je niet serieus neemt. Want jij hebt echt een hele lange periode doorgemaakt.
Ja,
van
nou gewoon...
Onderzoeken.
Ja, eisen. Ja. Je mag het gewoon eisen. Je mag gewoon zeggen van nee, maar ik ben het daar niet mee eens.
Ja.
En mensen denken heel snel dat wat de huisarts zegt, dat klopt. Maar de huisartsen weten ook niet alles.
Nee.
Ik heb ook wel eens met huisartsen aan de telefoon gezeten die van mij moesten horen dat er iets bestond.
Oh,
überhaupt.
Ja. Ja.
En je kan het gewoon eisen.
Ja. En je kan wijzen op die nieuwe standaard.
Je kan,
je kan zeggen,
standaard.
Hallo, er is een nieuwe standaard. Ja.
En
het volg het diagram maar, of weet zoiets.
Ja. En het is heel belangrijk dat ook als jij het gevoel hebt... dat jouw problemen niet belangrijk genoeg zijn... dat je daar doorheen beukt en gewoon
wel.
En denkt... het is wel belangrijk genoeg, want dit hoor je... veel te vaak dat mensen zich klein maken. En zeg maar, iemand zoals jij, Milushka, je hebt natuurlijk ook een beetje een soort van je journalisten aanpakken. En je denkt ook, ik duik erin en ik ga hier tot de bodem. En dat hoorde ik ook toen bij Roos Slikker, die over migraine kwam praten, die ook gewoon allerlei dingen heeft geëist van artsen. Maar je moet ook wel weer... niet iedereen staat zo
stevig in zijn schoenen. Iedereen durft dat ook. Maar je moet gewoon weten dat je een huisarts is een soort voorportaal. En natuurlijk, die heeft onwijs lang gestudeerd en heeft heel veel kennis, maar weet niet alles.
En jij kent je lichaam het best.
Precies. En als je al heel onzeker aankomt van misschien, dan krijg je iets anders voor terug dan als je zegt van, joh, ik wil een verwijzing voor een gynaecoloog.
Ja.
En als de huisarts dan zegt van ja, waarom? Dan kan je wel opnoemen waarom. Maar je kan wel daarin gewoon het voortouw nemen door te zeggen van uiteindelijk, ik zit hier met jou. Ik snap dat dat moet. Maar ik wil uiteindelijk naar een specialist.
Ja, precies.
Ja. En er was ook nog iemand die vroeg om tips om te gaan met hot flashes. Nou, je kan dus een Damn Horny boek. Ja. Kan je. Maar ik dacht dus ook, moeten wij niet Damn Horny waaiers gaan maken of zo? Want ik heb ook regelmatig ben ik oververhit.
Alsjeblieft. En die kan je ook in de slaapkamer leuk gebruiken.
Ja, precies. Dus,
maar een waaier in je tas is sowieso heel goed idee.
Ja, ik heb er gewoon nog niet aan gedacht, omdat dit nog maar net begonnen is.
Gewoon nog wennen.
Ja. En, maar andere tips voor hot flashes hoorde ik ook in die huisartsenpodcast. Is ook een soort van... soms is het, kan het leven dan ook soms even iets vertragen. En dat je dus gewoon ook daadwerkelijk langzamer beweegt.
Ja.
En ik doe dat... Ik weet niet of ik hot flashes heb. Maar ik heb wel regelmatig rondom... vlak voordat ik opgesteld moet worden, echt... Ik weet niet, ik lijk wel 10 graden warmer.
Zou
dan
zomaar een hot flash kunnen zijn,
dat
hoor.
Dat zou kunnen.
Ja.
En dan, het is ook, op een gegeven moment... Ik beweeg
uit.
Me ook gewoon half bloot door de stad. Ik praat erover. Een waaier in mijn tas lijkt me heerlijk. Dus ik denk dat ik dat ga doen.
Ja. Ik ga het ook doen.
En omarm het denk ik ook maar. Het is ook gewoon even wat het is dan.
Precies. Ja. Ik wil nog even 1 comment van een luisteraar. En dan moeten we denk ik langzaam gaan afronden.
Ja.
Maar dit is iemand die zegt, dit is misschien een beetje gek, maar ik ben een studerende meid van 23 jaar en ben al 3 keer in de overgang geweest en er ook weer uit. Dit omdat ik vanaf mijn 16e al kamp met onverklaarbare klachten, dus aanhalingstekens onverklaarbaar, met als mogelijke oorzaak endometriose. Maar terug naar de overgang. Er is dus blijkbaar een spuit, medicijn, waardoor je in een tijdelijke overgang raakt voor ongeveer een half jaar. En die werkt me toch een partijtje goed. Ik had het idee dat de overgang altijd iets was waar veel vrouwen tegenop keken, maar voor mij, opvliegers included, is het heerlijk. Mijn derde, laatste menopauze staat er dan, maar ik denk dus dat dan, als je de officiële terminologie zou gebruiken, is dan overgang, denk ik.
Ja.
Is in juli opgehouden en inmiddels menstrueer ik weer. Omdat de langetermijneffecten toch nog niet helemaal duidelijk zijn, ben ik voor nu gestopt met de behandeling. Toch vind ik het belangrijk om te laten weten dat de overgang niet alleen voor oudere menstruerende mensen hoeft te gelden en dit ook niet direct een negatieve connotatie zou hoeven hebben. Lieve zoemende honingbalgoedjes.
Ja, want ja. Endometriose
ja.
is ook heel heftig. Dus als je dat tijdelijk kunt stoppen.
Op die manier, ja. ja. Dus het is niet alleen maar iets voor vanaf een bepaalde leeftijd en... Ja, we moeten erover praten. Dat ja. is eigenlijk iets waar we vaak op terugkomen. En ja. Ik vind dat we dat nu heel fijn gedaan hebben.
Ja,
heel veel dank daarvoor.
Dank wel dat je dit wilde doen en dat dit nu gewoon zo is gebeurd.
Ja, vind ik ook. Ik ben er heel blij mee. En doe allemaal mee. Weet je wel, ga er gewoon over ja. in gesprek.
Ja. Doe in ieder geval, als er iemand in je buurt is die... als jij zelf nog niet in overgang bent en er is iemand in je buurt die dat wel is... Vraag er eens naar.
Ja, hoe kan ik helpen? Wat kan ik doen? Dit was aflevering 103. Nou, Miluska, geweldig. Gewoon geweldig dat je er
alles was. Fantastisch.
In de show notes gaan we nog wat linkjes zetten. Ook de linkjes van Marije die hen doorstuurde. Misschien heb jij ook nog wel zelf iets, Miluska, dat je dacht van nou, dat boek of dat heeft me iets gedaan. Dan mag je dat altijd nog doorgeven, zet ik het erin.
Goed.
En dat is dan damnmoney.nl/aflevering-103.
Thanks aan The Holy Three, Daniel van de Poppen,
Edits,
Lucas Gier, Jingles, Lisbeth Smit, Website. Of moeten we zeggen The Holy Four? We hebben een stagiair natuurlijk. Hallo, dat is Melissa. Dankjewel Melissa. En we zouden ook nog thanks geven aan ons klankbord Kato. Dus ook Kato, dankjewel.
Ja, wordt te lang.
Veel te lang.
Want ik wil namelijk ook nog Amber Schrip bedanken. Ja, onze moeders. Ja. Ja, mijn vader. Ja. Amber Schrip bedankt voor het beschikbaar stellen van transcript software. En veel dank aan de menselijke transcripters. Juna, Maaike, Melissa, Paulien, Pieke, Imke en Yvonne.
Stuur post naar info@damhoney.nl.
Of geef geld op damhoney. Nee, wat
netje,
is het weer?
Netjeaf.com/damhoney.
Netjeaf.com/damhoney. Of niet?
Zelf weten.
Doei.
Doei.
Doeg.